Wij lezen met elkaar uit Colossense hoofdstuk 2, vers 4 tot en met vers 15. Colossense hoofdstuk 2, vers 4 tot en met vers 15. Lees in Colossense hoofdstuk 2 vanaf vers 4 en dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem, Christus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde, van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Naar aanleiding van mijn preek over de doop en het verbond zijn er vele positieve reacties binnengekomen die mij geestelijk hebben bemoedigd en daar wil ik jullie allemaal voor bedanken. Ook zijn er verontruste reacties binnengekomen. In brieven, e-mails, persoonlijke gesprekken hebben broeders uit verschillende reformatorische kerken hun ongerustheid, vragen en opmerkingen onder woorden gebracht. En daar ben ik dankbaar voor. Waarom? Omdat het mij wakker houdt en mij denken scherpt en mij uitdrijft naar de Heere en zijn woord. Vele van deze mannen zijn ware kinderen van God en toegewijde dienaren van het goddelijke woord. Het is mijn voornemen om deze morgen deze vragen en opmerkingen en soms ook verwijten te beantwoorden en te pareren. Het hoeft geen betoog, denk ik, dat de doop een heet hangijzer is. Vele doopdiscussies zijn ontaard in hete hoofden en koude harten. Iedere kerk heeft een of andere duidelijke overtuiging over de doop en iedereen meent deze overtuiging bijbels te kunnen onderbouwen. Hierin is de reformatorische baptistengemeente Overberg niet anders. Wij menen te weten wat het woord van God over dit onderwerp leert. Wij geloven dat de Heer Jezus Christus het hoofd van de gemeente ons geboden heeft om te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wij leren en praktiseren de geloofsdoop door onderdompeling. De gehoorzaamheid aan de opdracht om je te laten dopen moet evenwel niet gezien worden. 1. Als voorwaarde om vergeving van zonde te ontvangen. 2. Moet niet gezien worden als voorwaarde voor de rechtvaardigmaking. 3. moet niet gezien worden als voorwaarde voor het kindschap Gods. 4. Moet niet gezien worden als voorwaarde om het eeuwig leven te kunnen ontvangen. En 5. Moet niet gezien worden als voorwaarde voor de christelijke gemeenschap. Ook niet gedoopte gelovigen in Christus zijn bij ons welkom aan de tafel van de Heer. Hoewel de doop een duidelijke Bijbelse opdracht is, geloven wij niet dat het zo'n gewicht heeft dat wij geen geestelijke gemeenschap kunnen hebben met iemand die niet gedoopt is, maar wel door de Heilige Geest is wedergeboren. De Heere aanvaardt nog wederstaat een mens op basis van de doop, en ook wij willen dat in onze gemeente niet doen. Paulus schrijft, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Dat is het hart, de kern van ons belijden. Zoals gezegd, is het mijn voornemen om vanmorgen de vragen en opmerkingen en soms ook verwijten te beantwoorden en of te pareren. En als tweede willen wij aandachtig luisteren naar de boodschap van Colossense 2. Wat wordt er nu in deze tekst gezegd en wat wordt er niet gezegd? Nu, sommige kinderdopers blijven in hun geschriften en preken over ons, reformatorische baptisten, spreken als zijnde volwassen dopers. Dat is onjuist en doet geen recht aan wat wij, reformatorische baptisten, belijden. Wij zijn geen volwassen dopers. Immers, niet iedere volwassene wordt bij ons gedoopt. Het gaat er immers niet om dat iemand volwassen is. Met andere woorden, niet iemands leeftijd is het criterium. Het criterium, of anders gezegd, de voorwaarde voor de christelijke doop is het door de Heere gewerkte zaligmakende geloof waarop iemand uit genade mag ingaan. Wij zijn geloofsdopers en geen pedo- of / kinderdopers. Hierbij zou ik ook nog willen opmerken dat wij niemand, maar dan ook werkelijk niemand, overdopen. Iemand die na bekering en geloof gedoopt is, zullen wij niet opnieuw toegang geven tot het doopvont van de christelijke gemeente. Ook niet wanneer deze doop niet door onderdompeling heeft plaatsgevonden. De beslissende vraag is natuurlijk, is iemand met een christelijke doop gedoopt of niet? Nu, deze doop wordt, zoals uit alle nieuwtestamentische tekstgegevens blijkt, voorafgegaan door 1. Het door de Heere gewerkte zaligmakende geloof, en 2. Bediend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In Handelingen 19 ontmoet de apostel Paulus discipelen die met de doop van Johannes de Doper zijn gedoopt. Echter, deze doop voldeed niet aan de vereisten van de christelijke doop. Ja, sterker nog, uit de tekst blijkt dat zij niet bekend waren met het evangelie, met de Heer Jezus Christus. Het waren nog geen gelovigen. En nadat zij onder de prediking van Paulus en het overtuigende werk van de Heilige Geest zijn wedergeboren, worden zij gedoopt met de christelijke doop. Maar zij waren gedoopt, ja zeker, maar niet met de christelijke doop. Dat was de doop van Johannes. Dat was niet een doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En was zeker niet een doop nadat iemand door de Heilige Geest was wedergeboren. Dus iemand die na bekering en geloof gedoopt is, zullen wij niet opnieuw dopen. Daarbij wordt ons in de schoenen geschoven dat wij baptisten alle nadruk leggen op de menselijke keuze, de geloofsbeslissing. En op dit wijzen wij ten stelligste van ons. En wel omdat het de mens centraal stelt in plaats van de Heere God. En ook omdat een louter menselijke keuze geen enkele zekerheid biedt. Wij, reformatorische baptisten, leggen daarentegen alle nadruk op het zaligmakende werk van de Heere God, namelijk op zijn genadevolle verkiezing voor de grondlegging van de wereld, waarmee wij belijden dat de Heere ons te alle tijden is voor geweest. B. Wij leggen de nadruk op de zaligmakende verlossing in Christus. In Christus alleen. Ook in de verlossing is de Heere ons voor geweest. C. Wij leggen de nadruk op het wederbarende en verzegelende werk van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die onder de hamerslagen van de prediking van de wet het stenen hart van de mens, de zondaar, verbrijzelt. Hij doet het zaad van het evangelie ontkiemen. Hij alleen maakt dode harten levend. Het is een door de Heere gewerkt geloof waardoor wij behouden worden. Hij nam onze weerstand tegen de genade weg, waardoor wij de Heere Jezus mochten aanvaarden als onze zaligmaker van zonde. En van dit zaligmakende, reddende geloof is geen afval meer mogelijk. En wel omdat het door de Heere gewerkt is en vast ligt in zijn genadevolle verkiezing, verlossing en verzegeling. Nu dat dit niets afdoet, broeders en zusters, gemeente van onze Heere Jezus Christus, aan de oproep van de Heiland om je te bekeren en te geloven in de Heere Jezus Christus, mag duidelijk zijn. Als de Heere zegt, bekeer je, haal het dan niet in je hoofd om te zeggen, ik kan mij niet bekeren. Als de Heere tegen jou zegt, bekeer je je dan? Als je ontdekt aan zonde en verlorenheid, vraagt, wat moet ik doen om zalig te worden? Haal het dan niet in je hoofd om te zeggen, ja, dat is vrije wildrijverij. Nee, dit is geen vrije wildrijverij, dat is geloofsgehoorzaamheid. Wij stellen niet de mens, maar in alles stellen wij de Heere centraal. Soli Deo Gloria, alleen aan God de eer. Aan in alle dingen. Nu bij de poging om de kinderdoop bijbels te onderbouwen, wordt ons, baptisten, terloops het verwijt gemaakt dat wij geen oog hebben voor de eenheid van de Heilige Schrift. En dan wordt er zoiets gezegd als, ja, jullie baptisten hanteren een bepaald tekstgebruik. Wij daarentegen wijzen op het totaal van de Schrift. Nou, ook deze beschuldiging, want zo ervaren wij dat, wijzen wij met de grootst mogelijke kracht van ons. Wij willen niets weten van een geïsoleerd tekstgebruik. Kijk, je kunt altijd een stroopoppetje opzetten en dat met het grootst mogelijke gemak omverhalen. Maar daarmee wordt ons geen recht gedaan. Integendeel, als reformatorische baptisten geloven wij niet alleen in het sola scriptura, maar ook in het tota scriptura. Wij hebben wel degelijk oog voor de eenheid, de totaliteit van de Heilige Schrift, de continuïteit van Gods heilsplan en de grote lijnen in Oude en Nieuwe Testament. Maar met dat we dat gezegd hebben, zeggen wij ook oog te hebben voor de veranderingen die sinds de komst van Christus in deze wereld hebben plaatsgevonden. De continuïteit van Gods heilsplan in zowel het Oude als het Nieuwe Testament bestaat in hoofdzaak hierin dat er maar één weg is om zalig te worden, en dat door genade alleen, door het geloof alleen en door Christus, het volmaakte Lam van God alleen. Dat is de continuïteit van Gods heilsplan. De eenheid van de Heilige Schrift zien wij ook daarin dat de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob zich ook in de tegenwoordige bedeling laten besnijden als teken van het altoos durende verbond wat de Heere met Israël heeft gesloten. Immers de genadegave en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Daar komt de Heere met andere woorden niet op terug. Nergens in het Nieuwe Testament wordt tegen de lichamelijke nakomelingen van Abraham gezegd dat zij zich niet meer moeten laten besnijden, omdat de doop in de plaats gekomen is of de vervulling is van de besnijdenis. Met name de brief van Paulus aan de Galaten geeft aanleiding om deze vervangingstheologie of deze vervullingstheologie in te brengen. Maar nergens gebeurt dat. De Bijbel zwijgt in alle talen. Het Nieuwe Testament ageert tegen de misvatting dat de besnijdenis zaligmakend is, of op zijn minst daar iets aan zou kunnen toevoegen. Die misvatting wordt in alle toonaarden tegengesproken. Daarom dat in alle messiaanse gemeenten in Israël vandaag de dag, zonder uitzondering, de jongens besneden worden als teken van Gods verbond met Abraham, en wanneer deze jongens of mannen later onder de prediking van het evangelie en onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloof komen, worden zij gedoopt als uiterlijk zichtbaar teken van hun geloofsverbondenheid met de Heer Jezus en zijn dood, begrafenis en opstanding. Zij worden eerst besneden als teken van Gods verbond, nationaal verbond met Israël, en daarna worden zij op geloof in Christus gedoopt. Twee tekenen die ieder een eigen doel, een eigen functie hebben. Vervolgens, mijn vierde punt. Vervolgens wordt opgemerkt dat wij Baptisten niets voor de kinderen hebben. En dat de kinderen er bij ons geestelijk bekaaid van afkomen. Dat is een mijnziens emotioneel argument waarmee je aansluiting zoekt bij de emoties van het ouderhart. Want als ouder zoek je het beste voor de kinderen. Het is evenwel geen Bijbels argument voor de kinderdoop. De vraag moet altijd zijn, wat zegt de Heilige Schrift, wat zegt de Heere zelf? Daarbij zijn er onder de kinderdopers zoveel verschillende visies over de betekenis van de kinderdoop, dat je werkelijk door de bomen het bos niet meer ziet. Wat gebeurt er nu feitelijk bij de kinderdoop? Een centrale, terugkerende gedachte is dat de zuigeling door de doop wordt ingelijfd in Christus. Je wordt niet alleen een kind van God genoemd, je bent het ook. Kinderen, ja zelfs zuigelingen, horen bij Christus, het lichaam van Christus, zo meent men. In de PKM wordt na de bediening van de doop de Heere gedankt dat hij ons en onze kinderen door het bloed van zijn geliefde Zoon al onze zonden vergeven heeft, en dat hij ons door zijn Heilige Geest tot leden van zijn enige geboren Zoon en zo tot zijn kinderen heeft aangenomen en dit met de doop verzegeld en bekrachtigd. Dat een mens uit genade alleen en door het geloof alleen een kind van God wordt, lezen we hier niet. Blijkbaar dat er nog een andere manier is, volgens deze formulieren, om een kind van God te worden. Blijkbaar kan dat ook door de doop. Maar waar lezen wij dat in de Heilige Schrift? In het doopformulier van de gereformeerde kerken Vrijgemaakt lees je onder andere: door de doop garandeert God, let u goed op wat er gezegd wordt, door de doop garandeert God de Vader je dat hij een eeuwige genadeverbond met je sluit. Er wordt hier, let op, niet gesproken over het verbond met Abraham, het genadeverbond met je sluit. Hij neemt je aan als zijn kind en erfgenaam door de doop. Maar waar is dan onze belijdenis dat het uit genade en door het geloof alleen is? Bij de gereformeerde gemeente formuleren ze het onder andere zo. Want als wij de zuigelingen dopen in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En als wij de zuigelingen in de naam des Vaders of des Zoons dopen, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Nogmaals de vraag: waar is in deze formulieren de reformatorische genadeleer gebleven? Namelijk dat een mens alleen onder het overtuigende werk en door het geloof alleen zalig kan worden. Gaat u mij nu werkelijk vertellen dat er een tweede weg is, namelijk die van de doop, waarbij de ene mens de andere mens in een verzoende relatie met de Heere God plaatst. Maar waar in de Bijbel lezen wij dit? Wij wijzen dit ten stelligste af als zijnde in strijd met de gezonde Bijbelse genadeleer. Nu, centraal in deze formulieren is dat je bij de doop wordt ingelijfd in Christus. In Bijbels taalgebruik ben je dan 1. Door de Heilige Geest wedergeboren. 2. Verzegeld tegen de dag van de verlossing. Wat betekent dat je niet meer verloren kunt gaan. Nu zegt de 5e regel van de reformatorische genadeleer die wij voluit onderschrijven. Nu spreekt deze 5e regel over de volharding van de heilige. Met andere woorden, er is geen afval mogelijk omdat het geheel en al Gods werk is in een mensenleven. Maar vreemd genoeg wordt dat nu tegengesproken. Plotsklaps blijken de woorden die zojuist over het ten doop gehouden kindje zijn uitgesproken alleen betrekking te hebben op de kern of het wezen van de ware gemeente. En daarmee zijn wij terug bij af. En blijft de vraag staan, wat gebeurt er, wat verandert er aan de geestelijke staat van een kind nadat het is besprenkeld? Ik zou willen zeggen, wat hebt u dan? Dat wij reformatorische baptistigen niet hebben. Ons antwoord daarop luidt, u hebt niets wat wij niet hebben. Wij brengen, evenals de ouders in het evangelie, onze kinderen bij de Heer Jezus en bidden de Bijbelse zegen over hun jonge leven. De Heer Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen. En verhindert hen niet. En hij omarmde hen en zegende hen. Let op, hij doopte hen niet, hij zegende hen. Daarbij, op de dag van de Heere, de zondag, nemen wij onze kinderen mee naar de kerk, om onder de invloed van het woord van God en onder het overtuigende werk van de Heilige Geest aan zichzelf ontdekt te worden als verloren zondaren en aan de liefde van God voor verloren zondaren en aan Christus als de enige zaligmaker van zondaren. Ook leert de Heilige Schrift in 1 Korinthe 7 dat de kinderen in de gelovige ouders geheiligd zijn. En dat betekent niet dat zij op grond van het geloof van hun ouders kinderen van God zijn. Zaligmakend, plaatsvervangend geloof is vreemd aan de Heilige Schrift. Nee, veelier betekent het dat de kinderen met gelovige ouders in een bevoorrechte positie verkeren. Zij staan als ware geestelijk voorgesorteerd. Immers uit eerste hand zijn zij getuigen van de levensvernieuwende kracht van de Heilige Geest. Ze staan zogezegd met hun neus bovenop Gods genadewerk in het leven van papa en mama en worden daardoor indringend bepaald bij de nodiging van het evangelie. Daarbij bidden wij als ouders indringend en aanhoudend om de bekering en wedergeboorte van onze kinderen. De gedachte dat een van onze lijfelijke nakomelingen verloren zouden gaan, kunnen we bijna niet verdragen. En daarom roepen wij onder tranen om hun zaligmaking. Heere, red onze kinderen. Heere, verbrijzel hun versteende en dode hart, opdat zij u leren kennen en liefhebben en eren. Ook bidden wij om zelf in woord en daad voorbeelden te mogen zijn van een godvruchtige levenswandel waarin de Heer Jezus zichtbaar mag worden voor onze kinderen. Ja, Gods woord roept ons op om onze kinderen het woord van de Heere voor te leven en in te prenten. De Bijbel zegt, deze woorden die ik u heden gebied moeten als eerste in uw, dat wil zeggen in het vaderlijk, het moederhart zijn. En als tweede, u moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Met andere woorden, we hebben de opdracht om als ouders het woord voor te leven en voor te lezen. Ook worden we opgeroepen om hen bekend te maken met de roemrijke daden en werken van de Heer. De psalmist zegt, want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël, die heeft hij onze vaderen geboden, en let nu goed op, om ze hun kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen, zodat, met welk doel, zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. Dat is wat de Heere voor onze kinderen heeft en dat is wat wij voor onze kinderen hebben. Dat is wat wij onze kinderen willen geven. 5. Ook wordt gezegd dat wij voorbij gaan aan de huisdopen. Want daar, zo meent men, zijn ongetwijfeld kinderen bij aanwezig geweest. Nogmaals, er is in de hele Bijbel niet één voorbeeld van een zuigelingendoop. Niet bij Cornelius, de godvruchtige hoofdman over 100. Niet bij Lydia, de purperverkoopster. Niet bij de stokbewaarder van Filippi. Niet bij Crispus, de overste van de synagoge. Niet bij Stefanus. Ik heb deze teksten de afgelopen weken zorgvuldig gelezen en herlezen. Maar bij geen van deze huisdopen worden zuigelingen genoemd. Zelfs geen kinderen. Het is een veronderstelling dat er kinderen bij aanwezig waren. Nou, vaak wordt de stokbewaarder uit Filippi opgevoerd als zijnde bewijs dat daar inderdaad kinderen aanwezig waren. Maar daar vermeldt Lucas er expliciet bij dat het woord van de Heere tot hem gesproken werd en tot alle die in zijn huis waren, en dat hij zich verheugde dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. En dat betekent 1, dat zij die in zijn huis waren het gesproken woord konden horen, 2, dat zij het konden begrijpen, 3, dat zij daarop konden ingaan, en 4, dat zij konden geloven. Van een zuigeling kun je dat onmogelijk zeggen. De eerste gemeente kende eenvoudigweg geen zuigelingendoop. Deze dooppraktijk, die ons inziens vreemd is aan de Heilige Schrift, is van veel latere datum. Het is ongeveer 200 jaar later, in 197 na Christus, dat de kerkvader Tertullianus zich in zijn apologeticum, verdediging van het gezonde Bijbelse geloof, fel keert tegen de opkomende kinderdooppraxis. Men is op een bepaald moment kinderen gaan dopen als gevolg van een verkeerde leer over de wedergeboorte. In 250, let u goed op, 250 na Christus verdedigde Cyprianus de kinderdoop met het argument: waarom moeten we kinderen dopen? Omdat zij zondig zijn, omdat zij gered moeten worden. En inderdaad, een kind is zondig. Maar je gaat me nu toch niet vertellen dat wij door de doop iets aan de geestelijke staat van onze kinderen kunnen veranderen. Vergeet niet dat de doop in de categorie werken valt. Wat voor verhullende of mooie formuleringen je daar ook op loslaat, het is en blijft iets wat de ene mens bij de andere mens doet. Hoe je het ook wendt of keert, het is een werk van mensenhanden. En het hele idee dat wij mensen iets aan de geestelijke dode en verloren staat van onze kinderen zouden kunnen doen, is mij inziens in regelrechte tegenspraak met de gezonde Bijbelse genadeleer. Het is een dooppraktijk waarmee wij de Heere voor de voeten lopen en kinderen met een valse gedachte, namelijk dat zij het teken en zegel hebben ontvangen, de wereld insturen. Terwijl de Bijbel zo duidelijk zegt dat wij dat teken en zegel alleen op het geloof ontvangen. Moet je maar luisteren naar wat Paulus aan de Efeziërs schrijft en let goed op de exacte tijdsbepaling van de verzegelde. In Efeze 1, vers 13 en 14 schrijft Paulus: in hem, Christus, Efeze 1, wilt u het meelezen? Efeze 1, vers 13 en 14. Efeze 1 vers 13 en 14. Daar lezen wij wanneer een mens verzegeld wordt. Wanneer hij het zegel van het genadeverbond ontvangt. Efeze 1 vers 13. In hem, u begrijpt dat is Christus, bent ook u. En let u goed op wat er nu staat. In hem, Christus, bent ook u. Wanneer? Nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. Nadat u het evangelie gehoord hebt. In hem bent u ook, wanneer? Toen u tot geloof kwam. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. Wat lezen wij? Een mens ontvangt het teken en zegel van het genadeverbond nadat hij het evangelie heeft gehoord en nadat hij tot geloofsaanvaarding is gekomen van de Heer Jezus Christus als zijn zaligmaker. Laat mij ten zesde hier ook opmerken dat het bij de geloofsdoop niet aankomt op ons gevoel, maar op de geloofsgehoorzaamheid aan het klare woord van God. Meer dan eens horen wij het argument dat de Heer het nog niet heeft duidelijk gemaakt. Ja, ik zie wel dat de geloofsdoop de Bijbelse doop is, maar dat ik mij moet laten dopen is mij nog niet duidelijk. Waarmee tussen de regels doorgezegd wordt dat de Heer buiten zijn woord om nog een bijzondere ervaring, een bijzondere bevestiging moet geven. Een woord, een ervaring, een teken, een gevoel, een licht of een droom. Het woord alleen, het sola scriptura, is blijkbaar niet genoeg voor deze mensen. Dit is mij inziens een uiting van ongeloof. Ook de rijke man deed vanuit het dodenrijk het verzoek om buiten de Bijbel om iemand uit de doden naar zijn broers te sturen om hen te waarschuwen voor het eeuwig oordeel. Waarop Abraham hen antwoordde: zij hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren. En als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. En hier, broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, gaat het nota bene om de zaligheid. Maar Abraham zegt, zij hebben aan Mozes en de profeten de heilige schrift genoeg, punt uit. De Heere heeft ervoor gekozen om door zijn woord de Bijbel tot ons te spreken en daar moeten we het mee doen. Hoeveel te meer zouden wij genoeg moeten hebben aan het woord van God als het gaat om de eenvoudige opdracht om je nadat je tot geloof gekomen bent te laten dopen. Iemand die buiten de Bijbel om een bevestiging vraagt, zegt eigenlijk dat het woord van Vader niet genoeg is. En dat is een kwalijke zaak. En tegen jou zouden wij hetzelfde willen zeggen als wat Abraham tegen de rijke man zei. Je hebt het geopenbaarde woord van God. Luister daarnaar, gehoorzaam daaraan. Als je niet naar de heilige schrift luistert, zul je ook niet door een buitenbijbelse openbaring overtuigd worden. Nu komt mij met enige regelmaat ter oren dat sommigen van jullie door ouders of ouderlingen of predikanten geestelijk of emotioneel onder druk worden gezet om af te zien van de geloofsdoop. Je zou papa en mama een groot verdriet doen. En het ergste van alles is dat je de Heere een groot verdriet doet door je eigen zuigelingen doop niet te erkennen en door eventuele eigen kinderen niet te laten dopen. Maar weet u, het verdriet van ouders over een geloofsbeslissing van een kind kan nooit een geldig argument zijn om het dan maar niet te doen. Het is een emotioneel argument wat diep ingrijpt, maar geen leidend argument. Immers, vele vaders en moeders in deze wereld worden boos en verdrietig wanneer hun zoon of dochter opstaat en het geloof in Christus belijdt. De zekerheid van het heil, de vergeving van zonden, sterker nog, Er zijn landen en culturen waarbij het kind verstoten en voor dood gehouden wordt, omdat zij Christus aanvaard hebben en hem willen volgen en gelovig gehoorzaam willen zijn. Het lijden omwille van de geloofsgehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus hoort bij de navolging van de grote koning. En daarbij zegt de Heer: wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Het getuigenis van de Heer is meer dan het getuigenis van mensen. In de Bijbel wordt zonder uitzondering elke gelovige in Christus gedoopt, als teken en zegel van de identificatie met de Heer Jezus Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding. Het zendingsbevel spreekt wat dit betreft duidelijke taal. Gaat heen, maak alle volken tot mijn discipelen en doopt hem. En door geen gehoor te geven aan enkele van de laatste woorden van de koning van de kerk, Jezus Christus, zouden wij veel eer de Heere verdriet doen. En dat is wel het laatste wat we zouden willen. Immers wij willen hem verheugen, daarom dat we in geloofsgehoorzaamheid voor zijn woord buigen. De apostel Johannes zegt: maar ieder die zijn woord in acht neemt, dat wil zeggen daaraan gehoorzaamt, in hem is werkelijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Ja, wij moeten leren om gehoorzaam te worden aan het woord van God, ook als het niet goed voelt, ook als het niet juist voelt, ook als er emotionele argumenten in de strijd geworpen worden dat je deze of gene verdriet doet. Ook onze oude natuur staat niet te trappelen van ongeduld om de wil van God te doen, zo van hoera, hij is gehoorzaam. Nee, integendeel. Onze oude natuur bedient zich van negatieve emoties en negatieve gevoelens, emoties van onbehagen, om ons te weerhouden van de geloofsgehoorzaamheid aan het woord van God. En het bewustwordingsproces van dit in ons alle aanwezige mechanisme is een belangrijke stap op weg naar de hoogste aanbidding van de Allerhoogste en Allerheiligste God. Goed. Na deze algemene inleidende opmerkingen en antwoorden wil ik naar aanleiding van Colossense 2 met u nadenken over het verbond en de doop. Dat is wat korter dan de inleiding. En hierbij steun ik sterk op het boekje van Peter Marshall, Masters, uit de tabernakel in Londen, wat ook hier op de tafel ligt en wat u voor uzelf ook nog eens kunt lezen. Nu, als onderbouwing van de kinderdoop, zoals gezegd, wijst men doorgaans op Gods verbond met Abraham en zijn nageslacht. En daarbij redeneert men als volgt: dit verbond had een uiterlijk lichamelijk teken, namelijk de besnijdenis van alle mannelijke zuigelingen. Nu het verbond op een nieuwe manier wordt uitgevoerd, namelijk door de kerk van Jezus Christus, is het teken en zegel, de doop, in de plaats van de besnijdenis gekomen. En omdat de doop de nieuwtestamentische tegenhanger en vervulling is van de oudtestamentische besnijdenis, volgt daaruit dat net als bij de besnijdenis de kleine kinderen inbegrepen zijn en dus gedoopt moeten worden. Dat is globaal de redenering. Maar om deze redenering te kunnen accepteren, broeders en zusters, zijn we verplicht om de duidelijke nieuwtestamentische teksten te negeren die spreken over de doop als exclusief teken van bekering, geloof en wedergeboorte. Ook is er, en dat heb ik al eerder gezegd, niet één Bijbels nieuwtestamentisch voorbeeld te noemen van een kinderdoop, terwijl er meerdere geloofsdopen genoemd worden. En daarbij is het eenvoudig niet waar dat de waterdoop de tegenhanger is, of gelijkwaardig is aan, of de vervulling is van de besnijdenis. Deze gedachte vind je nergens in de Bijbel terug. Er is werkelijk niet één tekst die dit ondersteunt. Toch wordt door de voorstanders van de kinderdoop hardnekkig volgehouden dat dit een Bijbelse leer is. Men zegt de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen, of de waterdoop is de vervulling van de besnijdenis. En vervolgens wijst men naar Colossense 2, vers 11 en 12, waarna hun overtuiging alle tegensprekers het zwijgen wordt opgelegd. Er zou in deze passage een duidelijke overeenkomst zijn tussen de besnijdenis en de waterdoop. Nou, ik weet niet waar ze het vandaan halen, maar ik lees het er niet. Het staat er niet, integendeel. In Colossense 2 zegt Paulus juist het tegenovergestelde, namelijk dat doop en besnijdenis niet hetzelfde zijn, niet vergelijkbaar zijn. Laat me eerst nog een keer de tekst uit Colossense 2 lezen, vers 11 en 12. En fijn als u die tekst meeleest, Colossense 2, vers 11 en 12. Colossense 2. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Vers 12 zegt hier duidelijk, u bent immers met hem begraven in de doop. De vraag is nu natuurlijk, om welke doop gaat het in deze passage? Wat denkt u, om welke doop gaat het? Nu blijkt uit de tekst dat het om een doop gaat, 1, waar geen mensenhanden bij aan te pas komen, vers 11, en 2, die door het geloof ontvangen wordt, vers 12. Het gaat in onze tekst dus om een doop waaraan wij door het geloof deel gekregen hebben, maar wat geen werk van mensenhanden is. De tekst zelf sluit de mogelijkheid van de waterdoop uit, omdat de waterdoop altijd door mensenhanden bediend wordt. Maar om welke doop gaat het dan wel? Zou het kunnen gaan om de doop van de geest? In Galaten 3 schrijft Paulus, want u bent alle kinderen van God. Hoe bent u dat geworden? Door het geloof in Christus Jezus. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt u met Christus bekleed. Door welke doop zijn wij, toen wij tot geloof kwamen, in Christus gedoopt? Door de geestesdoop. De Heilige Geest doopte ons in Christus, identificeerde, vereenzelvigde ons met hem. Daar kwamen geen mensenhanden bij aan te pas. Dat is precies wat de Bijbel op tal van andere plaatsen zegt. Een beroemde tekst is natuurlijk 1 Korinthe 12 vers 13, waar Paulus zegt, want door een geest zijn wij alle tot een lichaam gedoopt. Het zijn Joden, Grieken, slaven, vrijen, en alle zijn wij met een geest gedrenkt. Met andere woorden, de lichamelijke besnijdenis is geen symbool van de vergeving van zonde en de zaligheid. Het in Christus besneden zijn, waar onze tekst over spreekt, staat tegenover de lichamelijke besnijdenis door mensenhanden. Dat wil zeggen, bij het besneden zijn in Christus komen geen mensenhanden kijken. Sluit waterdoop uit. Deze besnijdenis wordt door God zelf verricht. Wanneer? Op hetzelfde moment dat iemand wedergeboren wordt. De lichamelijke besnijdenis wordt hier, evenals in Romeinen 2, geplaatst tegenover de besnijdenis van Christus. Of de besnijdenis van het hart. De gelovigen in Christus zijn besneden. Hoe? In de besnijdenis van Christus. En waar staat deze besnijdenis van Christus voor? Vers 12. Die bestaat daar in het uittrekken van het lichaam van het vlees. Dat is hetzelfde als wat Paulus schrijft in Romeinen 6, waar hij zegt dat wij met Christus gestorven zijn. De dood van Christus aan het kruis op Golgotha was in feite mijn doop. Dat was de doop van het vlees. Het uittrekken van het lichaam van het vlees. Met andere woorden. De geloofsdoop symboliseert iets wat oneindig veel beter is. Namelijk onze geloofsverbondenheid met de Heer Jezus Christus. De vergeving van zonden, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Paulus betoogt dus dat de geestesdoop compleet anders is dan de besnijdenis van het vlees. Goed, waar staat de besnijdenis voor? Gewoon de besnijdenis aan het vlees. Nou, door de besnijdenis wordt Israël herinnerd aan het feit dat zij voor de Heer apart gezet volk zijn. In de Tweede Wereldoorlog is dat op een schandelijke manier misbruikt door de nazi's. Door klaslokalen binnen te gaan en aan de jongetjes te vragen om hun broek te laten zakken. Omdat daarmee zichtbaar werd dat niet het lichaam des vleeses was afgesneden. Maar een klein stukje van de voorhuid van het mannelijk lid. Door de besnijdenis worden zij herinnerd aan het feit dat aan hen en aan geen ander volk de heerlijkheid, de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte zijn gegeven. Aan Israël heeft de Heer het letterlijk land Kanaan beloofd en overwinning op haar vijanden. Door de besnijdenis wordt Israël herinnerd aan het feit dat Abraham eerst in de Heere geloofde. En dat hem dat geloof als gerechtigheid is toegerekend en als teken en zegel van dat aanwezige geloof heeft hij en hij alleen het teken van de besnijdenis ontvangen. De besnijdenis is volgens Romeinen 4 vers 5 en vers 11 hoofdzakelijk een teken van het geloof dat Abraham in zijn onbesneden staat had. Nou, waar staat de besnijdenis niet voor? En dit is heel belangrijk, let u goed op. Want als de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, komen we nu bij een cruciaal punt. Waar staat de besnijdenis niet voor? 1. De besnijdenis is geen teken van zaligmakende uitverkiezing. De besnijdenis is geen teken van wedergeboorte. De besnijdenis is geen teken van een verzoende relatie met God. De besnijdenis is geen teken van een veranderde staat voor God. De besnijdenis is geen teken van een verlost zijn door de Heer God. De besnijdenis is geen teken van ontvangen zaligmakende genade. Iemand die het tegendeel beweert, moet dat eerst maar vanuit de schrift aantonen. Er is dus een groot verschil tussen de besnijdenis, de lichamelijke besnijdenis, en de geestesdoop. En daarom zijn ze onvergelijkbaar. Immers, de besnijdenis van het vlees is alleen aan Abraham en zijn nageslacht gegeven. Terwijl de besnijdenis in Christus, die zichtbaar wordt gemaakt in de waterdoop, alleen voor de geestelijke nakomelingen van Christus is. Dat wil zeggen, alle die geloven en door de Heilige Geest zijn wedergeboren. 2. De besnijdenis van het vlees is een werk van mensenhanden. Het grote verschil, de besnijdenis in Christus, die zichtbaar wordt in de waterdoop, wordt door God zelf verricht. Zonder tussenkomst van mensenhanden. De apostel Johannes is hier heel duidelijk over als hij zegt, maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En dan volgt er een drievoudige ontkenning en een positieve bevestiging, die 1. niet uit bloed, 2. niet uit de wil van het vlees, 3. ook niet uit de wil van een man, maar positief uit God geboren zijn. De besnijdenis in Christus, die zichtbaar wordt gemaakt in de waterdoop, wordt door God zelf verricht zonder tussenkomst van mensenhanden. 3. De besnijdenis van het vlees neemt, zoals gezegd, een klein stukje weg, een klein stukje vlees, de voorhuid van het mannelijk lid. Maar in de besnijdenis van Christus, die zichtbaar wordt in de waterdoop, wordt het hele lichaam van de zonde weggenomen. Colossenzen 2 vers 11 zegt dat het eens en voor altijd radicaal afgedaan is met die oude zondige vleeselijke mens. 4. De besnijdenis van het vlees werd alleen bediend aan de baby's van het mannelijk geslacht. Nu het grote contrast, de besnijdenis in Christus, die zichtbaar wordt in de waterdoop, wordt ontvangen door alle mannen en vrouwen die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest bekeerd zijn en geloven in Jezus als hun zaligmaker. 5. De besnijdenis van het vlees onderscheidt de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob als het aardse uitverkoren volk van God. Het grote contrast. De besnijdenis in Christus, zichtbaar in de waterdoop. Zichtbaar in een bekeerd en vernieuwd leven. Is een teken en onderscheidt de gemeente van de Heer Jezus Christus als geestelijke nakomelingen van de heiland. 6. De besnijdenis van het vlees is geen teken van ontvangen zaligmakende genade. De besnijdenis in Christus, waarvan de waterdoop een uiterlijk zichtbaar teken is, is bij uitstek het teken van ontvangen zaligmakende genade. En daarom is de doop van een totaal andere orde dan de besnijdenis. De besnijdenis was en is geen teken van zaligmakende genade en zegt niets van de geestelijke staat voor de Heere. De waterdoop als teken van de geestesdoop en de besnijdenis zijn altijd tegenstellingen, altijd contrasten, nooit hetzelfde, nooit gelijkwaardig. Laat staan dat de waterdoop de vervulling is van de besnijdenis. Omdat de waterdoop staat voor ware bekering en wedergeboorte, daarom dat het ongepast is om baby's te dopen die immers niet kunnen geloven. Nu, het is van groot belang, broeders en zusters, om te zien dat de enige tekst die zowel over de besnijdenis als over de doop, dat wil zeggen de geestesdoop, spreekt, dit als contrast doet en niet als overeenkomst of vervulling. En daarmee valt het theologisch fundament onder de kinderdoop weg. Kinderdopers hebben werkelijk geen enkele bijbelse grond om te zeggen dat de doop in de plaats gekomen is of de vervulling is van de besnijdenis. De Bijbel leert dat beide een ander doel dienen. En daarbij moet gezegd worden, en daarmee sluit ik af, dat het verbond met Abraham, Isaac en Jacob niet gelijk staat aan wat we in de theologie het genadeverbond noemen. Gods verbond met Abraham, let u goed op, want dit is een trigger. Gods verbond met Abraham is niet hetzelfde als het genadeverbond. Het genadeverbond omvat volgens de Bijbel alleen de ware gelovigen in Christus. Colossense 2 zegt: in hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. En dan staat er: door het geloof. Het genadeverbond omvat volgens de Bijbel alleen ware gelovigen. Het is alleen door het door de Heere gewerkte, persoonlijke geloof in de gerechtigheid die de Heere Jezus voor ons verdiend heeft aan het kruis. En deze mensen kunnen niet meer verloren gaan, want wij geloven in de volharding van de heiligen. Het Abrahamitisch verbond daarentegen omvat de vele onberouwelijke mensen. Denk aan de vele goddeloze koningen en priesters en profeten, mensen die besneden waren, maar op geen enkele manier blijk gaven van Gods genadewerk in hun leven. En vele van hen kwamen om in het oordeel. Vele voorbeelden zijn er te noemen. Denk aan Ismaël, denk aan Esau, aan Korach, aan Datan, aan Abiram, aan Salomon, Absalom. En daaruit blijkt wel dat de Heer de besnijdenis niet gegeven heeft als teken en zegel van waar zaligmakend geloof. Want dan zou je kunnen volharden in de zonde en toch zalig kunnen worden. Natuurlijk was het genadeverbond ook in het Oude Testament werkzaam. Maar alleen in de levens van individuele mensen die evenals Abraham op Gods genade vertrouwden en geloofden in de komende verlosser, de Heere Jezus Christus. Gods verbond met Abraham was een nationaal verbond, waarin al zijn lichamelijke nazaten deelden. Maar dat had een ander doel dan het genadeverbond, waarin alleen ware gelovigen deel hebben. Tot besluit. Ben jij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest ontdekt aan je zonde en verloren staat? Geloof jij dat je jezelf niet kunt opwerken tot een niveau waarop je je acceptabel kunt maken voor een driemaal heilig God? Heb je je vertrouwen gesteld op de Heere Jezus Christus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven? Zo ja, wat verhindert je dan om gedoopt te worden? Eer God door getuigenis af te leggen van jouw identificatie met Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding. Op een Gode welbehagelijke en aangewezen manier de doop op geloof door onderdompeling tot eer van God de Vader. Laat ons samen bidden. Heren, wij zeggen u dank dat we deze morgen met elkaar mochten nadenken over dat veel besproken, bediscussieerde onderwerp, de doop. Eigenlijk zo eenvoudig. We hebben zoveel woorden nodig om daar duidelijkheid over te geven. Er zit zoveel ruis op de lijn, heren, door alles wat wij mensen daaraan hebben toegevoegd en hebben bedacht. Nu bidden wij u, heren, dat u door uw woord en geest, uw woord in ons aller hart en leven wil bevestigen. Ja, wij bidden u dat u zichzelf wil verheerlijken, doordat mannen en vrouwen die door uw geest zijn wedergeboren nu ook die stap zullen nemen om te zeggen: ik wil een eenvoudige geloofsgehoorzaamheid getuigenis afleggen van mijn geloof op de manier zoals de Heere God dat heeft aangegeven in de doop. We vragen u dat uit genade. Ik wil u ook bidden, Heere, om vergeving voor onnodige, harde woorden. Maar wilt u vooral geven dat datgene wat goed en naar uw wil en woord was, zijn doel mag bereiken. Dat het mag corrigeren, Heere, want u zegt in uw woord, elk schriftwoord is van God ingegeven. En is nuttig om te onderrichten, maar ook te weerleggen. Te weerleggen en te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Dat is het doel geweest, Heere. Wilt u het maar bevestigen? We vragen het u uit genade. En mocht er hier iemand zijn, Heere, die nog verloren is in zonde en overtredingen. Heere, wilt u reddend optreden? Wilt u onweerstaanbaar trekken en roepen? Het hart verbrijzelen en geven dat zij Christus de Heere zullen aanvaarden als zaligmaker, als zondeverlosser. Heel bijzonder willen wij u bidden voor onze kinderen, Heren. Ach, Heren, wij bidden u dat geen van onze kinderen en geen van onze kleinkinderen verloren zal gaan. Maar dat u uit genade door het geloof hen roept, onweerstaanbaar, Heren. En zij mogen buigen aan de voet van het kruis en de Heer Jezus mogen leren kennen. En tot eer en verheerlijking van uw naam gaan leven. Heren, verhoort u ons gebed. Wij vragen het u uit genade en in Jezus' naam. Amen.